begin met een verhaal. Wat op een gegeven moment aansluit bij een verhaal wat gaat over de Heer Jezus. Er is een stel, een echtpaar dat al een aantal jaar getrouwd is. Ze hebben nog geen kinderen. En deze vrouw voelt zich best wel wat ongelukkig in haar huwelijk. Dat is best wel verdrietig. Ze krijgt steeds het commentaar van haar man dat zijn moeder beter kookt. Dat is natuurlijk niet zo leuk om elke keer weer te horen. En het lijkt wel of die schoonmoeder alles beter doet. En ze krijgt ook, ook verwijten naar haar hoofd dat ze nog niet in verwachting is. En ze heeft behoefte om gewoon over haar gevoelens en emoties te praten. Maar de man is niet zo'n prater en die heeft het dan gauw weer druk. En dan staat ze met het verhaal en ze kan het nergens kwijt. En op een gegeven moment, op een dag, heeft ze lekkere koekjes gebakken. En die koelt ze af zo, net voor het huis. En dan komt er een man voorbij, een buurman die wat verderop woont. Die is vrijgezel. En die zegt, oh, wat zijn lekkere koekjes, zeg. En ze krijgt een compliment. En ze maken een gezellig praatje. En de dagen daarna hebben ze nog wel eens meer zo'n gezellig praatje. En dan komen die van gedachten, die man is aardig, zeg hij. Die luistert tenminste, daar vind ik een luisterend oor bij. En op een avond is er iets voorgevallen en er is een enorme ruzie in het huwelijk. En deze vrouw is gewoon bang en ze rent het huis uit. En ze rent naar deze buurman. En daar vindt ze troost. Uiteindelijk ook in zijn bed. Dit zou mogelijk gebeurd kunnen zijn voorafgaande aan Johannes hoofdstuk 18. We weten het niet. Het staat niet beschreven hoe het heeft plaatsgevonden. Wat de voorgeschiedenis is. Maar we lezen in Johannes 8 vanaf vers 1 het volgende. Jezus ging naar de Olijfberg en vroeg in de morgen was hij weer in de tempel. Het hele volk kwam naar hem toe. En hij ging zitten en gaf hun onderricht. Toen brachten de schriftgeleerden en de fariseeën een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden en zeiden tegen Jezus, meester, deze vrouw is op hete daad betrapt toen ze overspel pleegde. Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan? Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen, om te zien of ze hem konden aanklagen. Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond. Toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei, wie van jullie zonder zonde is, laat die de eerste als eerste een steen naar haar werpen. Hij bukte zich weer en schreef op de grond. Toen ze dat hoorden, gingen ze weg, één voor één, de oudsten het eerst. En ze lieten hem alleen met de vrouw die in het midden stond. Jezus richtte zich op en vroeg haar, waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld? Niemand, Heer, zei ze. Ik veroordeel u ook niet, zei Jezus. Ga naar huis en zondig vanaf nu niet meer. Voor de meesten van ons best wel een bekend verhaal. Ik heb er wel eens meer over gesproken. Ik wilde deze keer een wat ander accent aangeven. Zoals ik net al zei, wat hier aan vooraf gegaan is, weten we niet. Het kan zo'n soort verhaal geweest zijn. Het kan ook een vrouw geweest zijn die verloofd was met iemand anders. En dat was door de familie gearrangeerd, maar ze had eigenlijk een andere liefde. Ook dat zou gebeurd kunnen zijn. Ook dat was al volgens de Mishnah een overtreding waarop de doodstraf stond. Waar ik naartoe wil gaan, dat omvat een aantal lessen. Gewoon in zijn algemeenheid, zonde begint in onze gedachten. Zonde begint altijd met een gedachte. Die man of die vrouw, die is leuk zeg. Die heeft iets wat mijn man of mijn vrouw niet heeft. Die geeft complimenten die ik niet krijg. En dit kan leiden tot fantasieën, dit kan leiden tot begeerte, dit kan leiden uiteindelijk tot een zondige daad. Maar Jezus, die heeft ons geleerd, al de gedachte is zonde. Voordat er een zondige daad verricht is. En wat een ellende kan een zondige daad bewerken in iemands leven. Ik heb het zo vaak gehoord en gezien dat één zonde, die ergens begonnen is met een gedachte, maar die uiteindelijk leidde tot een daad, zoveel ellende in het leven van een christen, van een mens, kan bewerken. Ik las het verhaal van een voorganger en een kerkplanter. Staat in het boek van Michael Brown. Deze voorganger, deze kerkplanter, was zo gefrustreerd op een bepaald moment. En hij wilde zijn hoofd leegmaken en hij ging naar een café toe. En hij bedronk zich. En aan het eind van die avond, hij was zo bedronken, deed hij mee aan een seksfeest. Eén avond. De volgende dag worstelde hij zich overeind. Was enorm bedroefd. Had diepe rouw van wat er gebeurd was. Kwam langzaam op een gegeven moment weer tot een punt van herstel. Hij pakt zijn bediening weer op. Het was als het ware als voorheen. Maar dat was niet zo. In die ene nacht van ongehoorzaamheid was hij besmet geraakt met HIV, met AIDS. En toen hij dit ontdekte, was het eigenlijk al te laat. Voor hemzelf, maar ook voor zijn vrouw en zijn jongste kindje, die ook besmet was geraakt. Michael Brown die beschrijft in zijn boek hoe hij deze vrouw ontmoette en haar kinderen. En die man was net overleden aan deze ziekte. En ook deze vrouw en het kindje, het jongste kindje, is uiteindelijk ook gestorven. Wat is zonde vernietigend? Terwijl God zo'n heerlijke bestemming heeft voor zijn kinderen. De Bijbel staat vol van goede beloften over die heerlijke bestemming die wij als zijn kinderen mogen hebben. De bekende tekst uit Jeremia 29. Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Hoe vaak heeft deze tekst ons niet bemoedigd? Hij heeft beloofd dat hij ons wil leiden door zijn geest. Hij heeft werken voor ons voorbestemd die goed zijn. Efeze 2 vers 10. Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn, in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid. Hij heeft daden voorbereid om daarin te wandelen. En dat andere mensen ook die werken zullen gaan zien. Denk aan Matteüs 5, waar Jezus tot zijn discipelen zegt, jullie zijn licht. Jullie zijn licht van deze wereld. En een stad die op een berg ligt, die kan niet verborgen blijven. En als je een lamp aansteekt, dan doe je niet onder de korenmaat, maar niet op de standaard, zodat iedereen in het huis het ziet. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. God heeft ons talenten gegeven, God heeft ons gaven gegeven om in zijn bestemming te wandelen. En dat is onze bestemming. En dat wetende, weten we ook dat er een geestelijke strijd is en dat we een tegenstander hebben. Een hele gevaarlijke tegenstander die jou en mij haat. Jezus zegt niet voor niks een aantal keren in de evangelie dat we waakzaam moeten zijn. Dit zegt hij ook op de toekomst, omdat we niet weten wanneer hij terug gaat komen. Hij zegt hij elke keer, wees waakzaam. Een van de teksten in Lucas 21, vers 36. Wees waakzaam en bid onophoudelijk. Om te voorkomen, om te ontkomen aan de dingen die gebeuren gaan. En om voor de mensenzoon te kunnen verschijnen. Wees waakzaam en bid. Ook Petrus, de apostel, schrijft in een van zijn twee brieven: wees waakzaam. Wees op uw hoede, want uw vijand de duivel zwerft rond als een brullende leeuw. Op zoek naar een prooi. Op zoek naar wie hij kan verslinden, is een andere vertaling. En stel u tegen hem te weer, gesterkt door uw geloof, in het besef dat uw broeders en zusters, waar ook ter wereld, onder hetzelfde leed gebukt gaan. Er kan leed zijn, maar wees waakzaam. Want de duivel die probeert je te verleiden of aan te klagen. Even terug naar Johannes hoofdstuk 8, het gedeelte waar we hebben gelezen over de Heer Jezus. Hoe hij op een gegeven moment te maken krijgt met deze vraag van de schriftgeleerden en fariseeën. Er staat in vers 6, dit zeiden ze hem om hem op de proef te stellen. Om te zien of ze hem konden aanklagen. Zij wilden Jezus aanklagen. En in hetzelfde hoofdstuk, vers 44, zegt Jezus tot dezezelfde schriftgeleerden en fariseeën: uw vader is de duivel. Jullie hebben de duivel als vader. Jullie proberen mij aan te klagen. Jullie zijn als jullie vader. Dat is een hard woord wat hij heeft. U doet maar al te graag wat uw vader wil. Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is. Een aartsleugenaar. De vader van de leugen. En daar hebben we mee te maken. Een aantal teksten heb ik een aantal weken geleden ook al even kort genoemd. En deze wil ik opnieuw herhalen. Dat is een tekst uit Openbaringen 12, vers 10, 10b en 11. En die trof me weer zo enorm. De afgelopen week, of de afgelopen twee weken. Er staat in Openbaringen 12, vers 10b. Want de aanklager van onze broeders en zusters, dat is de Satan, die hen dag en nacht bij onze God aanklaagde, is ten val gebracht. En dat is dus in het duizendjarig vrederijk. Dus wij leven nog in de tijd daarvoor. Hij is de aanklager van de broeders en zusters die hen, dus ook ons, dag en nacht bij onze God aanklaagt. Dat is wat, als je dat even tot je door laat dringen. En dan staat er dat prachtige vers, dat overwinnende vers achter. Zij hebben hem dankzij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis overwonnen. Ze waren niet aan het leven gehecht en hebben hun dood aanvaard. Met andere woorden, wij hebben een weerwoord tegen die aanklacht. En daar wil ik zo dadelijk wat meer op ingaan. Wij hebben een weerwoord tegen die onophoudelijke aanklachten van de tegenpartij. En daar geeft Openbaringen ook al een antwoord op. Waar het bloed van het lam, het bloed van Jezus, een belangrijke rol in spreekt. En datgene wat wij uitspreken, ons getuigenis, erg belangrijk. En hij zegt er ook nog eens achter, dat we niet gehecht zijn aan ons leven. We zien de intensiteit en de realiteit van onze vijand, de aanklager. En deze verzen en andere versen in de Bijbel. Voordat ik dan nog verder even wat op ingaan, is het goed om eventjes nog even stil te staan bij Johannes hoofdstuk 8. Hoe Jezus dat oppakt daar. In deze ontmoeting met deze schriftgeleerden en fariseeën en deze vrouw die op hete daad betrapt is op overspel. Ze wilde hem een strikvraag voorleggen. Als Jezus zou zeggen, ja, dat klopt, stenig haar maar. Dan zou Jezus niet langer bekend zijn als degene die vol liefde en genade is richting zondaren. Zou hij niet langer een vriend van zondaren heten. Hij zou tevens in conflict komen met de Romeinse wet, die op dat moment ook gold in Israël. De Joden konden niet zomaar de doodstraf uitvoeren. Indien Jezus zou aangeven dat de vrouw vergeven zou moeten worden, zou onmiddellijk door de schriftgeleerden en de fariseeën beweerd worden dat Jezus leerde dat de wet van Mozes gebroken kon worden. Dat hij zonder goed praat en zelfs mensen aanmoedigt om overspel te plegen. Dit was de val waarin ze Jezus Christus probeerden te laten lopen. Maar Jezus heel wijs. En hij zou het zo veranderen dat het terugslaat in hun eigen gezicht. Jezus schrijft in het zand. Maar ze blijven aandringen. En dan richt hij zich op tot hen en zegt: wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen. En één voor één druipen ze af. En dan zegt hij, begreep tot de vrouw: waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld? Niemand, Heer, zegt ze dan. En dan zegt hij: ik veroordeel u ook niet. Ga naar huis en zondig vanaf nu aan niet meer. Deze vrouw krijgt heel duidelijk een nieuwe kans van Jezus. De schriftgeleerde fariseeën waren eigenlijk niet geïnteresseerd geweest in het welzijn van deze vrouw. Ze hadden geen medelijden. Wilden haar gebruiken als een val voor Jezus. Wilden haar veroordeeld zien worden. Ze waren wettisch, veroordelend, zonder genade. En wat een verschil met Jezus. Die het hart van de Vader bekend maakt. Er zijn een aantal lessen die we kunnen trekken. Alleen de persoon die zonder fout en zonde is, heeft het recht te veroordelen. Jezus heeft in Matteüs gezegd: oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. De valkuil waar we allemaal voor op moeten passen. We vragen anderen om een bepaalde standaard te voldoen, daaraan te voldoen, die we zelf niet houden. God is de enige die uiteindelijk rechtvaardig zal oordelen. Wat Jezus ons ook leert, is dat onze eerste emotie ten opzichte van iemand die een fout maakt, die zondigt, dat die medelijden moet zijn. Niet een reactie als: ik wil met zo iemand nooit meer te doen hebben, maar wat kan ik doen om te helpen? Behandel de ander zoals je zelf behandeld zou willen worden. Oppassen dat we niet de verkeerde conclusie trekken uit deze gebeurtenis. Dat Jezus Christus maar makkelijk vergeeft. Alsof zonde niet zo erg is. Nee, Jezus zegt heel duidelijk: ik veroordeel het niet, maar ga heen en zondig niet meer. Laat het een les zijn. Leer van je zonde, leer van je fouten. Jezus stelt het oordeel uit. Leer van deze zonde hoe erg het ook is en hoe erg de gevolgen ook ervan zijn. Jezus geeft een tweede kans. Jezus is gekomen om te verlossen. Het breken van Gods geboden is erg. Het breken van iemands hart is erg. Maar het kan veranderen. Daarvoor is hij gekomen. Daarom is hij degene die herstelt. Daarom is het zo mooi als zo'n getuigenis, als Marian, dat er heel wat misgegaan kan zijn in je leven, maar dat je merkt, als je met Jezus er doorheen gaat, dat er vergeving is, dat er reiniging is, dat er genezing is, dat er herstel is, dat er weer schoonheid uit de voorschijn komt. Schoonheid uit de as. Dat hij weer geeft blijdschap, om blij te zijn, om echt blij te zijn. En dat is zo'n mooi getuigenis. En we hoeven geen slaaf meer te zijn van de zonde. We waren eens zondaren. Maar nu mogen we die heiligen zijn, apart gezet, om voor hem te leven. Met hem is het mogelijk. De schriftgeleerden en fariseeën die wilden per se veroordelen. Zonde is vernietigend. En nogmaals, de boze probeert te verleiden. En nadat hij verleid heeft, dan komt hij met zijn aanklachten. En het is heel naar om te leven onder aanklacht. Even terug naar die aanklager. Openbaring hoofdstuk 12. De aanklager van de broeders en zusters die hen dag en nacht aanklaagt. Het woord katagaros, wat daar gebruikt wordt, is iemand die tijdens de zitting in een rechtbank tegenover jou staat. In Nederland zou dat de openbare aanklager zijn. En de duivel werkt in de geestelijke dimensie altijd vanuit een juridische context. Hij verzamelt bewijs en brengt aanklachten tegen ons in bij God. En het doel van deze aanklachten is om onze bestemming tegen te houden. Dat we niet in onze bestemming komen. Hij probeert allerlei manieren om ons te verslinden, zegt Petrus in zijn brief. Die leeuw die rondgaat, zoekende wie hij kan verslinden. Hij is een dief en een rover, zegt Jezus in Johannes hoofdstuk 10. Hij heeft maar één mogelijkheid om echt doel te treffen, als er een grond is. Als er een rechtsgrond is. Dat kan zijn in ons eigen leven, of dat kan zijn in onze bloedlijn. Op de een of andere dat de ongerechtigheden van de vaderen zijn die heel duidelijk een haak zijn voor hem. Ik las in het voorbeeld van Robert Henderson, het boek van Robert Henderson, over de hemelse rechtbank, of zet je bestemming vrij. Dat was over een familie, dat was een vriend van Robert Henderson, waar heel veel vroegtijdige geboortes waren. Die vriend van hem had een aantal broers en zussen al verloren, best op jonge leeftijd. En op een gegeven moment vertelt zijn oma een familiegeheim. Dat toen zijn opa jong was, hij in een cafégevecht iemand met een mes had doodgestoken. Dus daar is op de een of andere manier een bloedschuld gekomen. Waar de boze als een gemeenerik misbruik van heeft gemaakt. Waardoor verschillende in dat gezin op jonge leeftijd zijn omgekomen. De tegenpartij, de aanklager, heeft heel duidelijk een rechtmatige grond gevonden om in dat gezin huis te houden. En dan is het zo belangrijk dat dat onderkend wordt. En dat daar plaatsvervangend vergeving wordt gevraagd. Zelfs als deze opa niet meer leeft. Ook dat zie je in de Bijbel al een aantal keren dat het genoemd wordt. Dat mannen in de bres staan en vergeving vragen voor de zonden en ongerechtigheden van de voorouders. Opdat er herstel kan komen voor Israël. En dan is het zo belangrijk dat we beseffen, wij mogen in vrijmoedigheid komen tot de troon van genade. Wij mogen met vrijmoedigheid komen tot de troon van genade. Die ook een rechterstoel is. God is ook onze hemelse rechter. Die recht wil spreken. En dat wij op grond van Jezus bloed met vrijmoedigheid tot hem mogen komen. Zonder schroom mogen we tot hem naderen. Dat we onze bestemming mogen vrijzetten door af te rekenen met elke aanklacht. Want we hebben verweer tegen elke aanklacht van de tegenpartij. Het allerbelangrijkste, het eerste is gewoon het belijden van zonde. Van jezelf, maar ook als je op een gegeven moment daar wat mee bezig bent. Vooral als er dingen gewoon misgaan in je christenleven. Dat kan teken zijn van vloeken die werkzaam zijn en waar de tegenpartij op de een of andere manier denkt een grond te kunnen hebben en lastig te blijven vallen. Dat dan kan door bepaalde ziekte zijn. Dat kan omdat de echtscheiding in de geslachten zit. Dat kan zijn dat er bepaalde verslavingen zijn of boosheid. En dat je dat op een gegeven moment echt moet gaan aanpakken. En waar ik ook nog even aan moest denken in mijn voorbereiding. Ik zat net even te twijfelen of ik het net of wel of niet zou delen. Dat heeft dan echt te maken hoe de vijand een smeerlap is die probeert ons eigenlijk uit de weg te ruimen. Ik weet niet of Corine dat voorbeeld wel eens verteld heeft. Over dat wij op een gegeven moment vanuit Frankrijk. Meestal nemen we spullen mee uit Frankrijk. Of op de aanhanger of op het dak. En deze keer hadden we het op het dak meegenomen een aantal jaar geleden. Dat was een antiek bed. Weet je, Corine, wat ik wil vertellen? Dat heb ik al verteld, hè? En op een gegeven moment was daar een stuk van dat bed afgewaaid. Gewoon een klein stuk, een sierstukje. Heel mooi sierstukje van notenhout, weet je wel. En dat was er afgefibreerd, dat was gelijmd geraakt. En dat was losgeraakt en dat was op de weg terechtgekomen. Ja, we weten niet waar, dus op een gegeven moment wij stoppen op de vluchtstrook ergens. Ja, bed vanuit de familie. Voorgeslacht. Vier generatie. Nou, dat is toch wel heel zonde. Dus Corine uitstappen, Jeremie erachteraan. Ja, misschien kunnen we het nog pakken, hè? Dus daar staat ze, langs de kant van de weg. Van de autobaan, hè? Die auto's, 120 kilometer per uur die langs rijden. En daar ligt het, bij de vangrail daar. Bij de vangrail daar. En ze was echt haast van plan om te gaan rennen heen en weer. Corine is snel hoor. En ze was zo blij dat Jeremie daar stond. Hij zei, mam, dat moet je niet doen. Dat moet je niet doen.
Hij was mijn engel
toen. Hij was echt Corine's engel toen. Dat het had helemaal fout kunnen gaan. En heel vaak heeft Corine nog wel eens een flashback. Of vaak, in ieder geval, je hebt af en toe nog zo'n flashback. Van zeggen, ik zie me daar nog staan. Ik ben zo blij dat ik dat niet gedaan heb. Want dat had helemaal verkeerd af kunnen lopen. Maar om even aan te geven dat we te maken hebben met een geestelijke wereld waar een vijand is die probeert ons van onze bestemming af te brengen. En dat we een onderdoordacht moment iets doms doen. En soms doen we dat ook wel eens. En dan zijn we dankbaar dat God ook weer zijn bescherming geeft en zijn genade. Maar soms kunnen de consequenties ook best wel heel pijnlijk zijn. Net als het voorbeeld wat ik noemde van één daad, van één nacht, kan zoveel schade, niet alleen je eigen leven, maar ook van je geliefde brengen. Wij hebben verweer tegen elke aanklacht van de tegenpartij. Ik heb ze onder elkaar gezet. Belijden van zonde, of het plaatsvervangend zonde belijden, hè, voor een vorige generatie. Dat er bekering is en berouw, dat is zo ontzettend belangrijk. En dat we heel duidelijk, heel bewust aanspraak maken op het bloed van Jezus. Er is niets krachtiger in het hele universum dan het bloed van Jezus. Dat luider spreekt dan het bloed van Abel. Er wordt in de Bijbel gesproken over het bloed van Abel, van die moord door zijn broer. Dat heeft vanaf het begin geroepen. Bloed dat roept. Maar Jezus' bloed is krachtiger. En dat is zo belangrijk om dat te beseffen. En dat heeft te maken met zijn kruisdood. Met het offer dat hij heeft gebracht. Dat we ook heel bewust vragen aan God, Heer, reinig niet alleen mijn eigen leven, maar ook dat van mijn bloedlijn. Tot Adam en Eva toe. Als dat nodig is, Heer. En dan is het ook goed om op een gegeven moment je bloedlijn te reinigen. Door gewoon eens in gesprek te gaan. Wij zijn door de jaren ook achter dingen gekomen waar we eerst geen weet van hadden. Maar het is goed om dat te weten, wat daar ook voor ongerechtigheden hebben plaatsgevonden. Om dat heel specifiek ook bij de Heer te brengen en plaatsvervangend zonde te belijden, het bloed van Jezus erover te laten komen. Dat je ook niet alleen in natuurlijke, maar ook bovennatuurlijk inzicht mag vragen aan de Heer. Dat de Heer op een gegeven moment door een gaan van de Heilige Geest aan jouzelf iets openbaart. Waarvan je weet van, hé, dat is een belangrijke invalspoort geweest voor de tegenpartij om dingen dwars te zitten. Zodat je bestemming geblokkeerd wordt. Zodat je bestemming niet helemaal uit de verf komt. Want hij is een aanklager die dag en nacht bij God ons aanklaagt. Soms is het goed om een hulp van een ziener te hebben. Iemand die een profetische gave heeft om dingen te zien in de geest. Bij ons heeft het geholpen dat Corine best wel dingen ziet in de geest, waardoor we meer inzicht hebben gekregen. En dat we dan Colossenzen 2 vers 24 mogen toepassen. 14 heb ik me verschreven. 2 Colossenzen 2 vers 14 hoor ik. Zodat alle bewijzen worden uitgewist. Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft die juridische daad al gedaan. Maar het is wel belangrijk om daar aanspraak op te maken. Dat het vonnis heel duidelijk wordt uitgesproken van vrijspraak. Voor jouw leven, voor jouw generatie, maar ook voor jouw kinderen. Dat er vrijspraak heel duidelijk is. Het is wel een mooie getuigenis. Afgelopen maandag hadden we het voorgangersoverleg in Rotterdam. Eens in de maand komen we bij elkaar met een aantal voorgangers. Ik mocht het onderwerp deze keer invullen. En wij waren in oktober, met een aantal ook van jullie, naar Amsterdam geweest. Naar de conferentie, wat ook met het onderwerp te maken heeft. Procederen in de hemelse rechtbank. Dat heeft te maken met heel duidelijk van, Heer, dat wij ook allereerst voor ons eigen leven, maar ook voor situaties in steden, in gebieden, in landen, op een gegeven moment voor u mogen verschijnen, opdat er reiniging zal plaatsvinden. Opdat we dat ook voor een gebied mogen doen. En toen had ik het al echt op mijn hart om een van de bedieningsleiders daar, Marie-Thérèse Van, ook uit te nodigen. Heeft een boek ook geschreven, Vrijspraak, om haar uit te nodigen voor het voorgangersoverleg in Rotterdam. Om gewoon wat meer inzicht daarover te geven. En dat is heel goed ontvangen. En er is ook een verlangen om met elkaar, ook in Rotterdam, met de gemeentes, met gemeenteleiders, ook een gebedsteam te gaan vormen om voor de stad van Rotterdam naar die hemelse rechtbank te gaan. Om zonden die daar gedaan zijn in de stad, waardoor de boze ook meer en meer grip heeft gekregen, om dat verder in kaart te brengen. Om plaatsvervangend schuld te belijden. Heer, wij hebben gezondigd als Rotterdammers. Om die manier ook doorbraken te gaan krijgen. Ze noemde ook nog een mooi voorbeeld van begin dit jaar. Omdat zij ook betrokken is met iemand uit de ChristenUnie in het land. om voor een bepaalde wet, die dit jaar ook er doorheen moest komen, heel duidelijk met elkaar naar de hemelse rechtbank is geweest. Om te zeggen, Heer, Vader in de hemel, u bent onze rechter, verschaf recht. Een hele duidelijk morele kwestie. En ze hadden niet verwacht, of laat maar zeggen, de mensen hadden niet verwacht dat die wet dus door zou komen, maar die is wel doorgekomen. Allemaal vanwege het feit dat christenen in eenheid, die heel duidelijk ervaren van, hé, hier kunnen wij in gezag gaan staan, wij komen tot de hemelse rechtbank, hè, met vrijmoedigheid tot de troon van genade. En dat is dat zoiets moois om dat ook zo te ervaren. En ik denk dat in de loop van begin van volgend jaar ik ook wat meer onderwijs hierover wil geven, om ook mensen die ervaren van, hier wil ik ook persoonlijk wel doorheen, om daar de gelegenheid voor te gaan geven. Om verder in de vrijheid te komen, verdere vrijheid in Christus, om bepaalde dingen te doorlopen waardoor je meer in de vrijheid komt. Er zijn verschillende methodes. Schoonheid voor As is zo'n methode. Het materiaal van Wilken van der Kamp, die questionnaire, is een bepaalde methode. Vrijspraak is ook een van de methoden. En ik ervaar heel duidelijk van, u wil hiermee iets doen. Ook om verder vrijheid te brengen. En dat het ook op een gegeven moment ook voor het gebied, binnen het profetische team van Zuid-Nederland, op een gegeven moment ook gestalte gaan krijgen. Want de Heer is overwinnaar. Amen. De Heer is overwinnaar. En dat moeten we en blijven we proclameren in de hemelse gewesten. En dat is heel goed om daar open voor te zijn. Want sommige dingen, die kan God nog niet doen, omdat er blokkades zijn. Omdat er nog zonde is. En het meeste wat viel me weer op toen ik er even mee bezig was, wat Robert Henderson ook in een van zijn boeken zegt, wat het meeste ook tegenhoudt, is daar waar christenen gezondigd hebben. Waar christenen bijvoorbeeld verdeeldheid hebben gezaaid, onvergevensgezindheid hebben naar anderen, dat houdt zoveel tegen in de geestelijke wereld. Meer nog dan zonde van de wereld. Dat de tegenpartij, de aanklager, kan zeggen, ja, maar die christenen, die hebben geen eens vergeven. Die houden dat nog vast. Dus dat is zo belangrijk, dat wij in ons leven heel duidelijk in vrede met elkaar leven. Vorige week, toen ik sprak in Rotterdam, heb ik gesproken uit 2 Petrusbrief, hoofdstuk 3. En dan eindigt hij zijn brief ook, dat onze kennis in Christus zal toenemen. En dan heeft hij het over dat we rein, dat we zijn onberispelijk en onbesmet, en in vrede te worden aangetroffen als Jezus terugkomt. Dat we onbesmet, onberispelijk en in vrede, zegt hij, houd het voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. Dat we op die manier zullen worden aangetroffen. En dat is zoiets krachtigs. Goed, we gaan afsluiten. Ik wil graag vooraan een gebed. En dan is het fijn als Joram